Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 2, vers 1 tot en met 14. Handelingen 2, vers 1 tot en met 14. En door te zingen psalmen, psalm 24, vers 5. Psalm 47, vers 1 en 3. Psalm 73, vers 13. Psalm 97, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 2, vers 1 tot en met 14. En de te zingen psalmen, psalm 24, vers 5. Psalm 47, vers 1 en 3. Psalm 73, vers 13. Psalm 97, vers 1. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 18. Zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. En wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting, sta ook in dit middaguur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voor het zingen van psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Psalm 24 vers 5, verhoogd o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Het is het hoofd van Semos legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Dat is het vijfde vers van psalm 24.
Thank you.
lezing, gemeente, is uit Handelingen 1. Het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Heilige Apostelen, geschreven door Lucas in verband met de 18e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus, is dus een schriftlezing het eerste hoofdstuk van Handelingen. En daarvan de versen 1 tot en met 14, Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het eerste boek heb ik gemaakt, ook te voleer, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zal mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas en Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfus, en Simon Silotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren indrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
God, moedig ons voor het heilige aangezicht, zegen en gemeenschappelijk gebed. Heren, ook in het Oude Testament heeft u er getuigenis van afgelegd. Ook van dit heilsvaart, van de hemelvaart, van uw geliefde schoot- en wonderkind, mens geworden, gestorven en begraven, maar ook opgestaan. Hemelvaart, ten hemelopneming van uw geliefd kind. Heren, opgevaren met gaven tot troost van de mensenkinderen. Kerken gevangen genomen. Heer, en al wat gij hebt gesproken is waar, zal ook blijken waar te zijn. Ook dit feit. Heer, en nu is er nog één ding. En dat is altijd zo. Wat u gezegd heeft, dat doet u ook. Maar dat ene, dat er nu bij ons geen geloof is, in al die heilsfeiten, maar ook dat wilt u nog schenken. Heren, want u maakt niet een begin met het een of het ander, om het dan door ons te laten afmaken. O Heren, wat zou dat wezen, dat u alleen voor die feiten instaat, dat het gebeurt en dat wij dan vervolgens zouden moeten geloven wat er gebeurd is. Dan zouden we er nog eeuwig buiten staan, want bij ons is dat geloof niet te vinden. Heren, ook daarin keer op keer wordt nu bewaarheid, dat het is alles uit u. Alles. Heren, en zo mag uw volk er ook wel eens van getuigen. Zou er nou één nagelschrapseltje, dat is toch niet veel, Heren, van ons bij moeten? Zou het nou ene zucht zijn? Op het einde van ons leven. U heeft alles gedaan, maar dat nog van ons, dan zouden we nog voor eeuwig verloren gaan. Zo een in alles voorkomend God bent. Ja, dan is het waar. Dan staat de kerk erbuiten. En één keer. En steeds weer erbuiten. En Heren, dat gaat zo tegen de natuur van een mens in. Ook van een kerkmens, ook van een christenmens. Die wil wel eens binnengehaald worden. Om het dan van u maar over te nemen. Dan wordt hij zo'n christen die zichzelf voedt en leidt, boven alle bomen uitgroeit, zo in één keer de hemel binnengroeit. Maar dat is alleen maar verbeelding. Dat is alleen bij de godsdienst zo. Daar kan men zichzelf wel voeden en onderhouden. Maar als het waar is, dan is dat keer op keer de buiten gezet worden. En nooit iets kunnen geloven, nooit iets kunnen aannemen, tenzij het van de hemel geschonken wordt. Maar Heer, u bent ook een zeer gewillig God om dat te doen. En u doet het ook bij volk allen, zullen het moeten getuigen. Dat, al was het menigmaal, misschien wel als regel, tot aan de lippen geen hoop en verwachting meer. En u verdacht gehouden dat toch keer op keer u kwam. En altijd overvloediger en heerlijker. Om bij vernieuwing te schenken, maar ook voor te leiden. Heren, in de wegen die wij kennen uit uw woord, maar die ook waar worden in het leven van uw kinderen. En heren, nu staan we er ook weer voor deze middag. Niet alleen als prediker, maar ook als gemeente. Maar het een niet te kunnen, maar ook het ander niet te kunnen. Niet te kunnen spreken, niet te kunnen luisteren. Betekent dat we ook in alles vanmiddag uitgeholpen moeten worden. Heren, dat u niet alleen de woorden geeft, maar ook de zaak in het hart. Dat u ook verstand geeft met God het licht bestraalt om te vatten. Wat alleen uw volk kan vatten. En dat kan nou alleen omdat u ze eerst gevat hebt. Bij de rechterhand gevat hebt. En heren, wat u eenmaal vastschrijft, dat laat u niet meer los. En zo kan het ook vanmiddag weer. En zo mag het ook vanmiddag zijn door uw goedheid hier samengebracht. Dat we nou weer eens mogen overdenken. Heren, de hemelvaart van uw Zoon. Het is voorzegd in het Oude Testament. Het is opgetekend in het Nieuwe Testament. En u geeft er nog geloof bij. Heer, en u geeft er ook nog de vrucht van uw kerk. Het nut ervan te mogen ervaren en eruit te mogen leven. Wilt u dat ook vanmiddag ons open doen? Voor het eerst en wel bij vernieuwing open doen wat het is. Hemelvaart. Wat het betekent. Wat het uitwerkt. En hoe het geloofd zal worden. Heer, dank dat we deze middag zo hier in alle rust samen mogen zijn. Ach, er zou nog wel eens een tijd kunnen komen dat we eraan terugdenken. Dat die tijd er geweest is. Want we moeten toch vrezen dat het allengskens minder wordt. Ook in dit land. De onverdraagzaamheid neemt toe. Heer, we hebben toch vanmorgen gehoord en het is waar. Alles maakt zich op om volleinding te maken met uw kerk, maar in die weg gaat u nu volleinding maken met de wereld. En dat we dat allemaal mogen zien, ach, en dan moet dit ook gekend worden en doorgemaakt worden, dat er tijden komen die zo hevig zullen zijn, dat terwille van de uitverkorenen die dagen ingekort worden, anders zou zelfs uw volk verloren gaan. Heren, dan is het nog niet zo. Er wordt wel eens gezegd, een wolkje als eens mans hand. Het is nog klein, maar laten we onszelf niet bedriegen. Het kan er zomaar zijn. En dan zitten we er middenin in de storm. Het stormt op deze wereld op zoveel plekken en plaatsen. Heren, al uw volk komt toch in de benauwdheid. Al is het dan niet met fysiek geweld altijd. Is daar de grote bestrijder, de zielenmoordenaar, de duivel, die rondgaat. Briesende als een leeuw zoekende die hij zou mogen verslinden. Heren, dan geeft u ons nog een plek en een plaats ook in dit middaguur. Om hier in alle rust te mogen overdenken dat grote wonder van de hemelvaart van Christus. In alle rust maar. Als het openvalt, heren. Dan komt er ook een onrust. Een onrust bij allen die buiten staan. Want waar Christus ten goede arbeid voor zijn kerk, daar moet nu ook geleerd worden. Dat het is voor zijn kerk. En dat al wat niet kerk is, te buiten valt. En dat moet dan ons benauwen. Want dan is er voor ons geen hemelvaart, maar een hellevaart, heren. En dat we dat nou eens gaan geloven. Ook de kinderen. Als het geen hemelvaart is, dan zal het hellevaart worden, want er is maar tweeërlei vaart. Heren, dat we dat ook leren mogen, dat nou voor uw kerk die hemelvaart alleen maar mogelijk is door de hellevaart van uw Zoon. En dat uw kerk daar ook iets van leert wat het is om van voor de poorten de hel weg te zijn gegaan. Heren, dan is er in zeker opzicht, maar laat het ons goed mogen verstaan. Dan is er in zeker opzicht voor de kerk aan de hemelvaart ook een hellevaart vooraf gegaan. En heren, wilt u ons in al die zaken nog onderwijzen. Maar ook het omgekeerde, waarschuw ons toch. Dat zo menig mens die het hier wel eens goed heeft gehad. En die het zichzelf allemaal heeft aangeleerd. Niet van de hemel geleerd. Mens kan zichzelf ook zoveel aanleren. het goed gehad, wel eens hemelsgezind is geweest, toch kan eindigen. Die eeuwige duisternis, omdat het niet van u was, omdat het niet zaligmakend was. En wat is dat het onderscheid? En ook daarin ligt u, in uw woord, ons mensenkinderen voor. En ook daarin mag de catechismus, ach Heer, wat heeft u daarin toch een wonderlijk groot schoon geschrift geschonken, ons voorgaan op grond van uw woord. Wat nauwkeurig worden de gangen getekend, Heer. En dat we ons er voordeel mee mogen doen. Wilt u dan ook leren wat geleerd moet worden? Heer, en dat wij in ons kerkelijk taalgebruik wel eens spreken over de tweede dienst als een leerdienst. Dat kan alleen maar waar zijn, maar dan geldt het voor alle diensten, ook de morgendiensten, dat we van God geleerd moeten worden. En dan gaat het niet alleen om de dogmatiek van de kerk. Dan kan het geraamte zijn en het gebinte, maar Heere, hoe we het ook verder benoemen, als we mogen kennen wat het is, dat nou voor de kerk Christus een hemel is gevaren. Al zou het helemaal niet na kunnen vertellen, de feitelijke weergave voor onze rekening kunnen nemen, dat we toch mogen weten dat er één is, die ook voor ons daart en goede arbeid. Heere, die kennis, wilt u die nog schenken, onderhouden en vermeerderen? Ook onder ons, doe dat ook over het rond der aarde. Als ik deze middag en avond en nog diensten mogen zijn, Heere, waar, dat mogen we toch geloven, de verhoogde Christus zelf spreekt. Door zijn monden, zijn knechten, want meer zijn ze niet, maar dat is al zo groot, mond van u, om door hem te spreken, tot mensenkinderen op weg en reis en die grote eeuwigheid. Om door hem te leren en nog te bekeren. En zo ook daarin zelf het werk ter hand nemende. De vrucht voor u en de eer voor u. En daar is de kerk eeuwig goed mee. Om in u te mogen eindigen. Heer, gedenk ons dan. Schenk alles wat nodig is. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn. Ook bijzonder de afdwaling van onze gedachten. En het aller ontzettendste, een onverzoende godsontmoeting. Heere, strek dan nog uw vleugelen uit, ook over ons, dek ons nog, bewaar ons nog, spaar nog en bekeer nog tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. De 18e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus ligt voor ons. En wij zouden deze nu willen lezen, zondag 18. Dat zijn de vragen en antwoorden 46, 47, 48 en 49. Vier vragen en antwoorden in zondag 18, handelend van de hemelvaart of ten hemel opneming van Christus. Vraag en antwoord 46. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Antwoord dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag en antwoord 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En vraag en antwoord 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Antwoord: ganslijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover. Zondag 18. Opgevaren ten hemel. Staan we eerst stil bij het feit van de hemelvaart. Het feit van de hemelvaart van Christus. Ten tweede bij de naturen. De twee naturen van Christus in betrekking tot zijn hemelvaart. En ten derde bij het nut van de hemelvaart van Christus. Eerst het feit, dan de twee naturen. En ten derde het nut, dat ene feit. Die twee naturen, drieënlijn nut, opgevaren ten hemel. Zingen wij nog van Psalm 47, het eerste en het derde vers, Psalm 47. En daarvan het eerste. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God uw vreugd, wees te zaam verheugd. Zingt des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht, zijn majesteit. Maakt haar heerlijkheid over het rond der aard, wijd en zijd vermaard. En het derde God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. En wat er verder volgt, het eerste en het derde van Psalm 47. Gemeente, het feit van hemelvaart. De Heilige Schrift spreekt het heel helder uit. De catechismus volgt gehoorzaam in de weergave van dat feit van de hemelvaart. De catechismus, dat Christus voor de ogen zijnde jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Getrouw aan Gods woord, daar zij het zagen. Het feit van de hemelvaart. Gemeente, de geschiedenis in grote lijnen. Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En 40 dagen is hij nog op aarde geweest en is keer op keer aan zijn discipelen verschenen. Als een kerk, ja. Niets meer aan de wereld. Aan zijn kinderen. Om te onderwijzen. 40 dagen, dat weet u. Dat is in de Bijbel voorbereidingstijd, overgangstijd. Zo is ons leven ook 40 dagen tijd. Overgangstijd, voorbereidingstijd. Voorbereiden in de tijd op de eeuwigheid. Als dat nu alleen al de vrucht mocht zijn, dat is geen geringe vrucht, dat is een ontzaglijke vrucht. Vanmiddag dat we zo naar huis gaan, dat dat ons leven wordt. De tijd, voorbereiding op de eeuwigheid. Wat zou je veel dingen dan niet meer doen? En wat zou je één ding nog zoeken, om met God verzoend te worden? Voorbereidingstijd op de eeuwigheid, 40 dagen. U weet het, 40 dagen, Mozes, 40 jaren, Christus 40 dagen, voor zijn ambtelijke arbeid, maar ook aan het einde van zijn omwandeling op de aarde, 40 dagen, voorbereidingstijd. En hier voor Christus bijzonder ook om zijn kerk te onderwijzen, te leren. Het is nog leertijd. En met name dit, leert dan Christus zijn kinderen, zijn discipelen, voor de hemelvaart, wachten. Wachten op de komst van de Heilige Geest. Dat is het onderwijs, wacht dan. Wacht ook het tweede op de komst van het Koninkrijk van God, dat is het einde der tijden, wacht dan. En in die tussentijd, tussen dat eerste en het tweede wachten en nog zoveel meer wachten, ook nog getuigen. Getuigen. In Jeruzalem, in Judea, Samaria, over het rond der aarde. Getuigen dat er geen andere naam gegeven is waardoor wij zalig moeten worden dan de naam van Christus. Dus dat is het onderwijs in de voorbereidingstijd. Dat is het onderwijs in die tijd voorafgaand aan de hemelvaart. Discipelen wachten en getuigen wachten. Eerst op de komst van de Heilige Geest. Wachten. Altijd maar wachten totdat God het geeft. En weet je waar je bang voor moet zijn, gemeente? Om iets te nemen voordat God het geeft. Het is hetzelfde als een onrijpe vrucht. Dat smaakt niet. Dat breekt je alleen maar op. Wacht dan. Ja, wacht. In alle dingen leren wachten. En nooit iets nemen. En nooit gaan lopen. Dat is een van de hoogste oefeningen. En ik zou het op alles willen betrekken, ook vanmiddag. Maar dat kan niet. Maar wacht. Betekent wel uitzien naar. Uitzien naar de komst voor de discipelen van de Heilige Geest. Uitzien voor de kerk naar de komst van het Koninkrijk Gods dat eenmaal zal nederdalen als een bruid versierd voor een man uit de hemel. maar ook wachten. Als het gaat om het ambt. Nooit jezelf indringen. Wacht als het gaat om de tafel des Heren. Nooit jezelf aandienen. Alleen de meester roept u. Altijd maar weer de meester roept u. In alle dingen. Als hij roept. Ontsluit. Dan gaan. Wacht dan. Wachten. Ja, een getuige. Getuige. Geliefde, let daar eens op. In opdracht van Christus. Daarom gaan zij straks getuigen in de kracht van de Heilige Geest. Omdat hij het zegt. Wij hoeven onszelf niet op te leggen wat Christus nooit opgelegd heeft. En we leven in een tijd, dan horen we veel, we moeten getuigen. Een zekere vorm van opgewondenheid. En wat daar nou weer de oorzaak van is, dat wat ik rustig vanmiddag. Kan ook niet alles uitleggen. Maar het is niet uit de schrift. Het is niet uit de schrift, want juist Christus hekelt het gedrag van de fariseërs die stad en land aflopen voor ene bekeerling. Nee, als hij zendt, dan ga je. En dan zul je gaan. En dan geeft hij alles wat nodig is om het te kunnen. Getuigen. Maar dan, zoals Johannes kon zeggen, wat onze ogen gezien hebben, wat onze handen getast hebben van de waarheid, dat verkondigen wij. Dat zijn getrouwe getuigen die het geleerd hebben, die enige getrouwe getuigen. Eerstgeboren in de dode, Jezus Christus. Dan moeten ze leren, wachten, getuigen. Dan aan het einde van die 40 dagen. Wandelt zo Christus met zijn 11 discipelen uit Jeruzalem naar buiten. 11 discipelen, dat is al een prediking op zich, 11. Het zijn er ooit 12 geweest. En een van hen is ter helle gevaren. Waar zijn meester ten hemel vaart, is een discipel ter helle gevaren. En dat kan je zo benauwen. Want dat is de enige geweest die door Christus is geroepen. Maar je kon van Judas niet zeggen dat het ingedrongen was. Die was geroepen, die man die kon nog spreken over roeping ook. Maar Christus heeft gezegd, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. En met zijn roeping nog omgekomen. Dat is wat. Dat kan je benauwd krijgen. En die man heeft veel gedaan. Verkondigd. Ik heb het u wel eens gezegd. U weet het wel. Hij was eigenlijk was hij prediker. Hij was diaken. Hij was kerkvoogd. Voorganger. Discipel. Noem maar op. En met alles verloren gegaan. Daarom zegt het een prediking. Dat er 11 gaan. Met de meester. Uit Jeruzalem. Naar de Olijfberg. Daar buiten Jeruzalem. Nabij Betanië. Daar gebeurt het, op de Olijfberg, afscheid. Christus neemt afscheid van zijn kerk. En daar wordt als ware door een onzichtbare hand Christus opgenomen. Uit de kracht van zijn goddelijke natuur is het openbaar opgevaren. Maar vanuit die andere werkelijkheid, niet minder werkelijkheid, drie ene God, u weet het toch, van de Vader als een kind thuis gehaald. Door zijn vader beloond, thuisgehaald, regeer, macht gegeven. Afscheid, ten hemel opneming, hemelvaart. Het laatste wat de discipelen van Christus, hun geliefde meester, zien, zegenende handen en dan doorboorde voeten, daar leeft de kerk van. Zegenende handen, doorboorde voeten, daar leeft de kerk van. En als die er niet zijn, dan is het de dood, is de dood. Opgenomen. Daar zij het zagen. Heel nadrukkelijk. Daar zij het zagen. Dat is een feit. Dat is de werkelijkheid. Johannes, nog een keer wat onze ogen gezien hebben. Het feit van de hemelvaart. Daar zij het zagen. Voor de ogen zijn er jongeren, zegt de catechismus. Ten hemel opgenomen. Feitelijk, zintuiglijk waarneembaar. Het feit van de hemelvaart. En dan een wolk die hem opneemt en tegelijkertijd hem aan hun ogen onttrekt. Vervolgens, wonderlijk, 2 engelen die bij de discipelen komen staan en wat ze gezien hebben ook nog eens vertellen. Het is bijna een bevestiging, is het vaak niet zo. Het is zomaar genoten en zo ook weer toegesloten, zeggen we wel eens. En ach, dan heeft de kerk geen geloof meer, ze hebben het gezien en toch de kracht is er weer uit. En als hij bij vernieuwing niet geeft te geloven, dan kunnen we het nooit meer geloven. Wat wonderlijk hier direct al. Terwijl hun ogen nog zo staren naar hem die nu niet meer te zien is, komen daar twee engelen terstond. Om het nog eens te bevestigen. Wat uw ogen gezien hebben, dat zullen wij nog eens aan uw oren toebetrouwen. Deze Jezus, ook geen andere hoor. Deze Jezus, die ten hemel is opgenomen. Hij zegt het dus nog een keer. Maar dan ook nog een toevoeging, zal ook wederkomen. Dus een bevestiging van de hemelvaart. En tegelijkertijd de boodschap van de komende wederkomst. Kijk, dat is nou bevestiging. Uit de mond van twee engelen. Wederom, het feit bevestigt. Vreugdevolle boodschap, zegt de kanttekenaar. Van deze twee mannen in witte kleding, teken van goddelijke reinheid en zuiverheid. Het feit, het is voor hun ogen geschied, ze hebben het gezien. En het is aan hun oren nog eens bevestigd, ze hebben het gehoord. Ogen die gezien hebben, oren die het gehoord hebben. Waar hij is heen gegaan. En die ook nog gehoord hebben dat hij eenmaal op dezelfde wijze zal terugkeren. En elders, geliefde, en dan ben ik weer terug bij het begin van onze catechismus zondag afdeling 18. Elders lezen we in de Bijbel ook nog wat er in die tussentijd gebeurd is. Vanwaar de aarde, waarheen de hemel en waartoe de kerk ten goede en dan aan het eind der tijden zal die wederkomen. Het feit van de hemelvaart. We horen het voor de ogen van zijn jongeren van de aarde den hemel opgeheven. En voorts leren wij dat hij daar nu ons. En zit hij dan zo ook vanmiddag in de kerk, heren, mag ik daar ook bij horen. Ons. Ons daar ten goede is, ten goede is. Totdat. Hij wederkomt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Zo geeft de catechismus in zondag 18 het feit van de hemelvaart weer opgevaren. Verklaart ons ook het doel waartoe daar ten goede te zijn voor de kerk. En verklaart ook wanneer hij zal wederkomen. Verklaart dat het zal zijn om aan het einde van zijn kerkvergaderend werk nu ook de wereld te oordelen. Geliefde hemelvaart. Opgeheven. Bijzonder woord. Ik heb het al even aangestipt. Bijzonder woord. Wij zeggen meestal opgevaren. Is ook goed. Opgenomen is het hier. Opgeheven. Dat gaat uit van de Vader. En zo sluiten we dit eerste gedeelte af. Vader. Teer beeld ook hoor. Vader haalt een kind naar huis. Het is goed geweest. Alle arbeid is volbracht. En nu terug. Het is goed na gedane arbeid te rusten. Ja. Ja, in de rust en in de heerlijkheid van God, zeker. Maar wel ook, en dat is voor Christus geen tegenstelling. Arbeid, arbeid wat dan? Om daar te zitten aan de rechterhand des vaders. Want die thuiskomst is, dat begrijpt u, een beloning voor de volbrachte werk. Hij heeft een naam gekregen boven alle namen. Een plaats boven alle plaatsen. In de derde hemel. Dat is het paradijs, zegt Paulus ergens in de Korinthebrief. Het paradijs, en daar mag hij zijn aan de rechterhand des vaders. En nu gaat de vader door de zoon regeren. Dus een vader die zijn kind thuis haalt. Een vader die zijn kind beloont met het koningschap. En daar is de Godmens koning. Oh, als we daar wel eens in gedachten geweest zijn, hoe de geest ook daar iets van verklaard is in ons hart, dan hebben we toch gezien, daar zit een mens. Aan de rechterhand des vaders een mens die ook God is, maar ook mens is, de oudste broeder van de kerk. Door een mens geregeerd, deze ganse schepping. Door de handen van deze Godmens lopen alle draden van de wereldgeschiedenis. Dat is zo'n ontzaglijke zaak, geliefde. Daar zit hij, de mens geworden zoon van God. En hij regeert alles. Maar meer nog, kind dat thuis is gekomen, koning op de troon gekomen, maar ook een profeet. Want hij spreekt nog altijd daar aan de rechterhand des vaders. Hij spreekt door woord en door geest hier, dit woord, ja, maar ook door zijn knechten. Door zijn gezanten die van hem moeten getuigen, die daartoe geroepen zijn en die zijn stem en mond mogen wezen. En hij zegt het zelf, wie u hoort, die hoort mij. Maar ook wie u verwerpt, die verwerpt mij. Zo spreekt hij door zijn knecht. En nog meer, niet alleen een kind thuisgekomen, koning op de troon, profeet die als het ware op de kansel daarboven predikt door woord en geest, door zijn knechten, maar ook een priester die bidt en pleit voor zijn kinderen. Geliefde, regerend, verkondigend, biddend, kind bij de Vader, hemelvaart. Een woord staat er. Daar wilde ik nog iets van zeggen. Wat verstaat ge daarmee de opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijn de jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons daar ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, zijn jongeren. Voor de ogen van zijn jongeren, leerjongens zijn het. En dat is de letterlijke vertaling van het woord discipel, leerjongens. Ja, leerlingen. En dat is een kind van God. Die is van God geleerd. In dat grote stuk hoe groot mijn zonde en ellende is. En die hebben ook geleerd hoe ze nou van zulke ellende, zulke zonde, zulke vloek verlost zijn. Toen zij mochten neerzinken de armen van Sion's schuld overnemen te mogen. Die hebben dat geleerd. Dat zijn leerjongens. En die hebben ook geleerd dat derde stuk. Wat is dat dan? Ik ben aan het hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gered. Ik kan zonder u niks doen. Dat hebben ze ook geleerd. En die hebben ook wat geleerd. Dat zij nou geroepen zijn. Om dat te verkondigen. Die hebben het eerst van God geleerd. Wat ze anderen mogen zeggen. Dat zijn nou leerlingen. Leerjongens van Christus. En dat is ieder kind van God ten diepste. Want daar houdt het voor de leerjongens niet op. Dat ze hier geleerd zijn. En er wel eens van mogen spreken. Maar straks. Dat is de eeuwige heerlijkheid. Daar gaat dat onderwijs door. Gods kinderen die eindigen aan de voeten van God. Aan die godsvoeten. Krijgen ze tot in alle eeuwigheid onderwijs. Waarin in het wezen en in de deugden van God. Nooit uitgeleerd, uitgekeken, uitgewonderd in dat lieve wezen, alle wezens, als ze worden ingeleid in dat wezen Gods. Altijd leerjongen aan de voeten van God. Kijk, en die krijgen verlangen om de meester te volgen, om dat onderwijs daar eeuwig te ontvangen. Geliefde, hemelvaart, opgevaren ten hemel. En eenmaal zal hij wederkomen. En mag ik u vragen. Om ook dat te overwegen. U heeft geleerd, ik heb geleerd, ik moet het leren. Voorbereidingstijd hier op aarde voor de eeuwigheid. Ik moet van God geleerd zijn. Eenmaal zal hij wederkomen en dan zal blijken wie het werkelijk geleerd heeft. Om zijn tijd te gebruiken, uit te kopen. Om de waarheid te verkrijgen, met God verzoend te worden. Eenmaal zal hij komen. Op de wolken des hemels, met macht en heerlijkheid bekleed, dan het eind gericht. Beeft gij volken, vreest, vreest. En zoek nog met een drieënige God verzoend te worden. voordat het te laat is. Heel duidelijk, geliefde, bericht ons de catechismus van het feit van de hemelvaart. Maar werpt dan vervolgens de vraag op, onze tweede gedachte. Het heeft te maken met de twee naturen van Christus. Jawel, lichamelijk, voor hun ogen, opgenomen daar zij het zagen. Maar, zo wordt dan deze vraag gesteld, maar dat kan toch niet. Dat hij heen gegaan is, dat is toch niet te rijmen met zijn belofte. Ik ben met u niet, nog maar even, voor de hemelvaart heeft het geklonken. Ik ben met u niet de oude dagen tot aan de volleinding der wereld. Hoe kan hij dan heen gaan waar hij beloofd heeft te zullen blijven? Is dat dan geen tegenstelling? En dan gaat de catechismus antwoorden. Door, als ik het zo mag zeggen, een zekere uitleg te geven van de twee naturen van Christus. Weten we wat dat zijn, de twee naturen van Christus? Hij is God en hij is mens. God, zijn goddelijke natuur. En hij is mens, zijn menselijke natuur. En zo luidt dan ook het antwoord op de vraag, is dan Christus niet bij ons aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dat is het antwoord. Wat is dat voor een antwoord? Kinderen, hij is mens geworden. Die eeuwige zoon van God is verenigd. En dat woord gemeente moeten wij onthouden. Verenigd met de menselijke natuur. Aardse Maria. Ten volle mens geworden. Lichaam en ziel. Alles wat wij ook kennen heeft hij gekend. Uitgenomen de zonde. De vermoeidheid. Hij heeft gekend de pijn. Hij heeft gekend ook de smart in zijn ziel. Alles wat een mens niet vreemd is, is ook hem niet vreemd geweest. Maar tegelijkertijd ook God gebleven. Waar hij de straten van Jeruzalem wandelde. Als de Godmens was zijn geest alomtegenwoordig. En dat is wat ook de catechismus hier ons bijbrengt om uit te leggen. Dat hij werkelijk is heen gegaan en nochtans bij zijn kerk is. En dat we dat alleen maar kunnen verstaan door te letten op zijn twee naturen. En dan is het antwoord als het ware zo samen te vatten. Hij is mens geworden. Nou, die mens Jezus Christus is naar de hemel gegaan. Daar is een mens in de heerlijkheid. In de derde hemel, in het paradijs, aan de rechterhand des vaders. Een mens. Maar die is tegelijkertijd ook God. En zijn menselijke natuur maakt dat hij aan één plaats gebonden is. Alleen maar daar. Als de Heer het geeft, komen we erop terug bij de afmaatsopvatting van Luther en Rome. Die dat anders dan ook anders uitleggen. Wij niet. Naar de schrift. Daar zij het zagen, heen gegaan. Hier niet meer. Is niet meer hier, is daar. Menselijke natuur. Maar die goddelijke natuur, die omgeeft hem niet alleen. Je zou kunnen zeggen, de menselijke natuur is een kleine cirkel. En die immense cirkel daaromheen is zijn goddelijke natuur. Omvat de menselijke natuur, doordringt ook die menselijke natuur. Is ook met die menselijke natuur verenigd. En dat wonder. Dat is een menselijke natuur aan één plaats in de hemel. En dat is een goddelijke natuur overal. Wat de kinderen zingen, is waar. Op bergen en in dalen. Je overal is God. Gods Zoon. God de Vader. God de Geest. Geliefde. Menselijke natuur aan één plaats, onthoudt u dat. Dan is het waar heen gegaan. Maar naar zijn goddelijke natuur. Allen tegenwoordig. Ik ben met u lieden. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Met u lieden. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Ja, is dan nog een tweede vraag, maar als u het zo zegt, gaat u dan geen scheiding maken tussen die twee naturen? Scheiding maken, dus de ene natuur is daar en de andere natuur is hier op aarde. Ik heb het al een beetje gezegd, maar ik geef nogmaals antwoord met de catechismus. Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen, moet daaruit dus de conclusie getrokken worden. Een volgreden, conclusie moet daaruit volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Buiten haar, in haar, met haar, die drie woorden. Dus er is de mens, lichaam en ziel boven. En in die mens, verenigd met die mens. En buiten die mens is de goddelijke natuur. In en met en buiten. Dat is het antwoord. Wat betekent dat? Is al enigszins gezegd, ik hoop, voor ons begrip voldoende. Mens daarboven, God hier? Nee, niet alleen hier. Hij is nog een keer overal. En dat zegt de catechismus zo enigszins scholastisch misschien, maar dat geeft niet. Zegt de catechismus zo, die goddelijke natuur kan niet ingesloten worden door iets die is overal. En overal is ook echt overal. En daarom kun je nooit zeggen boven God. En je kunt nooit zeggen onder God. Zelfs dat kun je niet zeggen. En ook uiteindelijk ook niet eens rechts van God. En ook niet links van God, want God is overal. Dus dan is er ook geen boven, dan is er ook geen beneden, dan is er ook geen links, dan is er ook geen rechts. Hij is ook, als er iets is, dan is hij daar. En hij is overal. En hij is God. Er is geen plaats waar hij niet is. En dan denk ik aan Psalm 139. Steeg ik op ten hemel, zo zijt gij daar. Bed ik mij in de hel, ook daar zou uw geest mij vinden. Overal is God in de hemel. O, maar hoor ik dat goed? Is hij dan ook in de hel? Ja, ook is God in de hel. Gods Zoon ook in de hel. Ja. Overal is overal. Er is geen plaats waar hij niet is. Ook in de hel. Maar dat is nou het onderscheid. Was dan de hemel, was dan de hel. Hij is overal. Maar in de hemel is hij naar zijn gunst. Daar regeert zijn liefde. In de hel is hij ook met zijn toren. Met zijn toren. Daar in de hemel regeert zijn rechterhand, om zo maar te zeggen. In liefde. En daar in de hel liggen ze onder zijn linkerhand, onder zijn ongenoegen, onder zijn wraak oefenende gerechtigheid. Geliefde, dat is het wonder. En of je daar nou eens in weg mag zinken. Ach, God is door niets te omvatten, niets te beperken, niets te omsluiten. Ja, overal is God. En daar mag de kerk nou in dat wezen aller wezens eenmaal wegzinken. Begrijpt u dat God oneindig is? Nee, dat begrijpt u niet. Maar dan begrijpt u wel, als u begrijpt dat u het niet begrijpt, maar enigszins vermoeden heeft van het wonder wat dat uitmaakt, wat nou de eeuwigheid is om weg te zinken in een oneindig God. Om oneindig geleerd te worden in de deugden en in het wezen Gods. Geliefde. Zo mag dan de catechismus heel voorzichtig, maar zeer bijbelgetrouw, uitleggen wat het is. Heen gegaan, niet meer hier, mens. En toch tegelijkertijd hier naar zijn goddelijke natuur. En dan zegt de catechismus het zo mooi. En ik denk dat die woorden onder ons zeer bekend zijn geworden. Vier woorden. Hoe is hij dan bij zijn kerk? Nu hebben we het over de kerkkinderen. Hoe is hij dan bij zijn kinderen? Die zijn dus nooit alleen prachtig naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. Vier woorden gebruikt de catechismus om nu uit te leggen hoe Gods Zoon en zij boven, Godheid overal, hoe Gods Zoon zo bij zijn kerk is. Zo naar zijn Godheid, majesteit, geest en genade. Genade en geest in deze volgorde. Eerst naar zijn Godheid. Daar heb ik al iets van gezegd. Alomtegenwoordig. Hij is tegelijkertijd bij al zijn kinderen. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Bij al zijn kinderen is hij persoonlijk. U zegt wel eens, ja, maar luister, niet zoveel tegelijkertijd. Dat kan kalleman. Ik kan maar één ding tegelijkertijd. Nee. Dan is Gods lieve geest bij het kind daar persoonlijk. En hij zegt, mijn Heer en mijn God. En tegelijkertijd is hij daar ook zo persoonlijk. Hij is overal en toch zo heel persoonlijk. Het is een persoon, het is geen vage kracht hoor. Het is een lieve persoon. Die zich persoonlijk bekend maakt aan zijn kinderen. Hier is uw God, zegt hij als hij komt. In het uur der liefde, hier is uw God. Zo persoonlijk, dus alomtegenwoordig, persoonlijk. En alle andere eigenschappen van het goddelijk wezen vrij... Vrijmachtig en nog zoveel meer betekent dat hij naar zijn Godheid als God bij zijn kerk is. Ten tweede, naar zijn majesteit. Majesteit, dat is hoogheid, dat is verhevenheid, dat is heerlijkheid, dat is kracht. En zo is hij ook bij zijn kerk met die almachtige kracht. Oh, dat leren we ook, hè? Als hij u opkomt zoeken. En afbreekt al de weerstand met kracht, breekt hij door naar het hart van zijn kinderen, breekt alle weerstand weg. En dan is hij in zijn Godheid en in zijn majesteit en zijn verhevenheid en heerlijkheid een God die opent en niemand sluit, hij sluit en niemand opent. En niet alleen in de bekering, als hij het hart inneemt, maar ook bij de voortleiding, wat er ook tegenop komt. Wat ook in de weg staat, hij vertredet onze goddelijke almachtige voeten met kracht en majesteit. Baant hij zich niet alleen een weg naar het hart van Gods kinderen, maar baant hij voor die kinderen ook een weg door de tijd, door alle tegenstand, naar die grote eeuwigheid. Ook door de dood, Jordaan, maar dat is aan zijn voeten. Van die koning en die majesteit, als een kerk gaat sterven, dan is hij er ook. Dat is een Godheid en majesteit. En hij brengt zijn kinderen koning thuis, al is het soms een nauwelijks zalig worden, toch bij God vandaan, zo ruim, zo zeker, zo vast. Geliefde, dat is een Godheid majesteit. Dat is vooral ook zijn kracht. En als derde staat daar, naar zijn genade. En dat is ook zo'n wonderlijk woord, het zijn allemaal predicaties als je het goed bekijkt. Dan kan een mens zich wel eens schuldig voelen om het zomaar met een enkel woord te zeggen, want het kan eigenlijk niet hoor. Maar dat derde ook zo naar zijn genade. Want ik zei net, hij is overal. Maar bij zijn kerk is hij naar zijn bijzondere genade. Dat hij er is. Dat hij zichzelf wegschenkt. Dat hij vergeven van zonde geeft. Dat hij voortleidt van kracht tot kracht doet voortgaan. En straks de hemelse poorten open doet voor zijn kinderen. Dat is niet verdiend. We hebben maar één ding verdiend. We hebben dat goddelijk wezen verlaten in het paradijs. We zijn tegen God opgestaan. En we hebben ons weggezonderd uit zijn gemeenschap. We hebben ons rijp gemaakt voor de eeuwige verdoemenis. En dat is naar recht. En dat leert de kerk ook naar recht verloren gaan. Maar als daar op het schavot die grote borgenmiddelaar zich vertoont. Die ziel wegneemt onder de handen van dat wrek. Wrakend zwaard. Oh, dan leren we met lof. Op het schavot heb ik genade geleerd. Daar wordt genade gespeld, de dood verdiend en het leven gekregen. En dan verstaan we naar zijn genade bij zijn kerk. Die het steeds meer moeten inleven. Niet verdiend, niet verdiend, alles verzonderd. En toch bent u gekomen en u blijft nog. En ik denk dat het tweede grote wonder is dan het eerste. Dat u blijft bij een zoon al bederven. Die keer op keer alles verzonderd wat hij heeft ontvangen, geliefde. Dat is genade. Gunst, onverdiend, zo lief, zo teer. Al in de eeuwigheid is hij vol van genade geweest voor zijn kerk. In de tijd is hij gekomen met genade. En in het uur der liefde schenkt hij die genade. En in het leven daarop volgend onderhoudt hij die genade. Genade op genade. In de vergeving, in de vernieuwing van ons leven. In de oprichting als wij struikelen. In het thuishalen als wij moeten sterven. Genadig, geliefde, genadig, zeer genadig. Ik heb het geleerd op het schavot, zegt de kerk. Het is bevestigd in mijn leven. Het zal verheerlijkt worden in de hemelse heerlijkheid. Dat hij naar zijn godheid, majesteit en genade nimmer meer van ons wijkt. En dat het vierde woord naar zijn geest. Geliefde, heel kort. En dan gaan we zingen. Naar zijn geest, dat wil eigenlijk zeggen, op welke wijze is hij nou bij zijn kinderen? Op een geestelijke wijze. Je kunt op een lichamelijke wijze bij iemand zijn, fysiek aanwezig. Hier een geestelijke wijze. Geestelijke wijze. Onzichtbaar. Maar daarom niet minder werkelijk. Niet lichamelijk, maar geestelijk. En daarmee verbonden, als hij er zo is, dan geeft hij ook iets van zijn geest. En dat maakt een mens nou tot een geestelijke wezen. Hij is op een geestelijke wijze bij zijn kerk. Kunt niet zien. En toch, als je wel eens een kind van God gezien hebt, die in de dadelijke bediening gesteld, dan word je toch gewaar. En we hebben het wel zien liggen. We hebben ze wel zien liggen op het sterfbed, waar de glans van Gods heerlijkheid lag uitgespreid over het aangezicht. Verteerd door de ziekte. En dan dacht die genade, zo tastbaar. Waar wordt een mens dan jaloers? Dan is het waar, ik was uitgeteerd, maar God zag op me neder. Klaargemaakt voor de hemel. En dan is het een geestelijke mens, die alleen de geestelijke zaken kan onderscheiden. Maar één ding is zeker, dan kan je nooit meer zeggen dat wat weliswaar niet tastbaar is en zichtbaar in de zintuigelijke zin van het woord, daarom ook niet ervaarbaar is. Dat is het zeker. Zijn aanwezigheid zo kennelijk. En ook in de ziel als zij komt en als zij meevoert, in de geheimen van de kerk inleidt, zijn liefde verklaart, zijn vrede neerdoet dalen in de ziel. Als een vereniging mag zijn en wegzinken in die liefdesarmen. Oh, dan weet die ziel heel wel dat er een God is. En op welke wijze hij met zijn God mag verkeren. Hij is geestelijk bij zijn kerk en hij geeft iets van die geest. Om nu ook als een geestelijk mens te onderscheiden. Dat kan alleen de geestelijke mens, waar des geestes Gods is. Geliefde. En die wordt ook geestelijk voortgeleid. Door de waarheid die God is. Geliefde, zo mag de catechismus in wonderschone bewoordingen weergeven. Wat nou de troost is van de kerk. Dat hij is heen gegaan en nochtans is gebleven. En naar zijn godheid. Majesteit, genade en geest nimmer meer wijkt van zijn kerk. Nooit meer. Dat betekent kerk. Dat betekent volk. Nooit meer alleen. Dat is wonder. Nooit meer alleen. Was bekering herstel in Gods gunst en gemeenschap. Nooit meer alleen. Altijd zo ervaren? Nee. Nee. Nee, maar als hij er niet is voor de waarneming, is het zo dood. Zo ellendig. Zo onuitsprekelijk arm. Dat is niet uit te houden. Maar als hij dan komt, och, dan mag het emmertje wel weer eens overlopen. Want hem te missen, dat is de dood. En hem te hebben, dat is leven. En dat geeft nou een betrekking op het uur van het sterven. Om dan volmaakt in de liefde bij hem te zijn. Waar de kerk al hiervan leert zingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Kom, dat is het 13e vers van Psalm 73. Zingen wij van Psalm 73, het 13e vers.
Thank you.
Geliefden, het nut, daar is al iets van gezegd in het begin van de catechismus. Ons ten goede daar in de hemel is. Samengevat, in het slot van deze zondag wordt het zo weergegeven, het nut van de hemelvaart van Christus. Ten eerste dat hij de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Onze voorspreker spreekt ten goede voor zijn kinderen. Voorspreker. Een voorspraak. Geliefde, laat het kort mogen behandelen wat dat inhoudt, in de hoop dat we bij gelegenheid daar nader op zouden mogen ingaan, maar daarbovenuit dat God het onszelf zou willen leren. Dan kan die in 1 seconde, waar ik hier geen 1000 jaar kan zeggen, wat nou een voorspreker is. Wat is een voorspreker dan? Geliefde, in de bekering wordt een mens afgesneden. En in de heiligmaking wordt hij afgebroken, dat is verschil. En in de afsnijding, dan valt hij buiten God. Naar recht, voor eeuwig buiten God, moet hij verloren gaan. En het is daar waar hij gaat spreken. Voorspreker is. Ik wil niet, zegt hij dan tegen zijn vader, daar in de hemel, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem, voor haar, voor dat kind, voor die man gevonden. En zo mag het dan getoond worden, staat hij voor zijn vader met die doorboorde handen, geopende zijde en daar nog 2 wonden in zijn voeten. 5 wonden, weet je wat nou voorspraak is? Dat 5 geopende wonden als geopende monden spreken aan uw recht voldaan. En daarom laat deze gaan. 5 geopende wonden als 5 sprekende monden. Ik heb verzoening gevonden. Ik heb aan uw recht voldaan. Kijk, vader, die wonden zeggen toch al de straf doorleden, ook voor deze heb ik mijn hart en bloed gegeven. En daarom laat deze dan gaan. Dat zeggen 5 wonden. Spreken. Zo staat hij daar. Zonder 1 woord. Spreken de wonden. En eist hij vrijspraak voor zijn kerk. Voor wie hij geleden heeft. En niet alleen in dat ene uur. Maar geliefde, als ze dan in de weg worden gebracht waarvan ze in het begin dachten, die gaan allemaal hoger op en hoger op. Ik zal nog eens ooit een echt kind van God wezen. Dan leren ze dat het alleen maar bergafwaarts gaat. Steeds grote zondaar. Dan wordt het straks nog nauwelijks zalig wachten. En toch zo ruim. Dan is hij het weer als voorspreker, die keer op keer wanneer ze vallen. He, zoals Simon Petrus, die valt daar op de zee van de Satan. Dan is hij er ook als voorspreker. En ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dus ik heb het al 1000 keer meegestopt. Maar Christus, die stopt nooit meer. Die stopt nooit meer. En die spreekt door. En iedere keer als er weer een valt, dan gaan die wonden spreken voldoening, voldoening, voldoening en bevrediging. En dan wordt die ziel weer opgericht. En dan kan die zijn geluk, dan kan die God niet op. Zo gaat het. In de bovenhof, waar die wonden spreken van verzoening. Maar in de benedenhof, wat is dat hier in eigen hart en leven, wordt hij bekendgemaakt. Wat daar nou gebeurt, wordt hij bekendgemaakt. Dan komt die morgen ook hier door zijn geest dat te betuigen. Ik heb verzoening gevonden. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood aan moeten sterven. Hier is uw God. En dan toont hij die wonden. En dan zingt die kerken weg. Weet je wat hij dan doet? Wat de duivel nooit kan nadoen. Dat hij zo met kracht in de ziel spreekt. Dat in de conscientie de mens gewaar wordt. Dat zijn zonden voor eeuwig zijn weggeworpen.
Dan is hij gereinigd door het bloed van Christus. Dan heeft hij vergeving ontvangen. Dan gaat hij vrij uit. Hij voor mij. Geliefde, wat in de bovenhof, in de hemelhof, gebeurt. Daar vindt een afdruk en een weerklank in de benedenhof, in de ziel van de kerk. Geliefde, zo is hij voorspraak voor zijn kerk. Dan bidt hij, doorlopend voor zijn kinderen. Je doorlopend verongelukken en toch niet meer verloren kunnen gaan. Het tweede, geliefde, ach, hij is ook een hoofd. Dat het lichaam eens tot zich nemen zal, zijn lidsmaten. Hij is het hoofd van de kerk en we hebben het er afgelopen vrijdag over gehad, katerzanten. En het lichaam, dat is de kerk. Het hoofd is erboven, het lichaam volgt. En zo met alle eerbied gesproken trekt als het ware de Heer zijn lichaam zo allengskens op en naar binnen straks de voeten en dan is de kerk thuis. Eén voor één haalt hij zijn leden naar boven en nu is zijn lichamelijk aanwezig zijn daar in de hemel een bewijs, laten we zo het woord pand opvatten, een bewijs dat het ook voor mij kan. En krachten zijn belofte ook zal zijn. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zijn lichaam daar, zijn mensheid daar. Een bewijs, een pand, een zekerstelling. Ook mijn lichaam daar eenmaal hier verteerd. Daar op de jongste dag, toch volmaakt, onsterfelijk, onverwelkelijk. Door de opstandingskracht van Christus. Daarbij bij ziel verenigd zal ik ook zijn. Waar Christus nu is aan de rechterhand des Vaders. Zo zeker zijn lichaam daar is. Zo zeker zal ook mijn lichaam daar. Eenmaal zijn mijn lichaam met mijn ziel verenigd. Zijn lichaam een pand, een zekerstelling. Ik zou het uit kunnen leggen, maar ik wil dat nu maar laten rusten. Een andere keer misschien. En dan het laatste. Als tegenpand, zegt dan de catechismus zo schoon. Hij, mijn lichaam, om zo te zeggen, en ik zijn geest. Hè? Iets van elkaar, nou ik zeg het heel gebrekkig, ik zeg het toch nooit goed, maar u begrijpt het wel. Hè? Hij heeft mijn lichaam meegenomen, als een pand dat ook mijn lichaam er eenmaal zal zijn. En nou heeft hij van mij mijn lichamelijkheid als het ware meegenomen, mijn mensheid meegenomen. En ik krijg iets van zijn geest als een tegenpand. En als dat nou waar is, kinderen Gods, dan is deze oefening u niet vreemd. Wie die geest als tegenpand ontvangt, dat is het derde nut, die is niet meer, dat is de catechismus heel duidelijk in, betrokken op de werkelijkheid hier en nu, maar zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is. Dus waar hij mijn lichaam heeft meegenomen als een pand, dat ook mijn lichaam daar eenmaal zal zijn. Mijn lichaam betekent dan mijn menselijke natuur. Zo heeft hij mij iets van zijn geest gegeven, waardoor ik ga bedenken de dingen die boven zijn. En dat is waar. En dan kun je vanmiddag duizendmaal zeggen, ja man, maar de praktijk is toch zo. Ik ga zo vaak op in de dingen van de wereld. En er zijn ogenblikken dat ik liever de krant lees dan de Bijbel. Ik geloof het allemaal. Ben je er rustig onder? Oh ja, dat kan ook nog een tijd nog rustig zijn ook. Maar dat breekt een keer op. En dan wordt weer bij ogenblikken schuld. En dan zink je weer weg en dan ben je nog meer verloren dan je ooit geweest bent. Want er is iets anders gekomen, dat kan er nooit meer uit. Dat is een trekking op God en op de eeuwigheid. Dan is het toch een trekking in die ziel, die staat naar het hoogste. Naar het heerlijkste wat hij ook eenmaal ontvangen zal. De gemeenschap met Christus, zonder dat nog ooit iets scheiding zal kunnen maken. Die bedenkt de dingen die boven zijn, geliefde, ik moet eindigen. Maar als hij de geest gaat geven, en dat wil ik wel onderscheiden met u, dan geeft hij hem eerst als een geest die inwerkt. Ontdekt dan zonde en schuld. Rijp maakt voor de verlorenheid om in die weg Christus te schenken. En daarop volgt de inwoning, dus eerst de inwerking en dan de inwoning des geestes. En die gaat bedenken de dingen die boven zijn waar Christus Jezus is. En die mag het toch wel zeggen. Als dat waar is in zijn leven, als er omgang mag zijn met die borg, als die ogenblikken ook daar mag zijn in die hemelse heerlijkheid, al zo dichtbij is dat het bijna sterven lijkt te worden. Als u zo ingeleid wordt in de binnenkamer van zijn geliefde bruidegom. Als zijn gedachten gevangen worden genomen door de gehoorzaamheid van Christus. Als hij het verlangen mag kennen om ontbonden te zijn, eeuwig met Christus te wezen. Ach, dan mag hij toch wel eens zingen. En dan mag het toch wel eens waar zijn. Hoog, omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Daar heb ik niks meer te zoeken. Het zware leven, lieve loven, is maar waar mijn Jezus zit. Amen. Zullen we eindigen. Heren, dat ene woord, leerjongens, leerlingen, jongeren, zouden we dat allemaal mogen zijn. Wilt u ons nog eens leren? Wilt u ons vanmiddag allemaal in het schoolbankje zetten? Als we naar huis gaan, als we thuis zijn, waar we ook verder mogen verkeren, wilt u onderwijs geven? En alles wat de catechismus mocht opdissen uit uw woord en getuigenis, nog eens voor onze ogen uitschilderen. Als voedsel aanreiken. En ook de smaak erbij geven en de kennis. Alles wat nodig is. Heer, u gaf het ons nog vanmiddag. Zomaar even. Zo te mogen staan en spreken samen te mogen zijn in dit kerkgebouw. Heer, en de eeuwigheid zal openbaren wat de vruchten daarvan zijn. Ook voor ieder van ons wilt u ons dan ook gedenken in dat ene nodige. Heer, en dan gaat er van uw woord altijd een dubbele spraak uit. Ook vanmiddag. Wat zalig is het om dat te kennen. Hoe zalig is uw volk. Maar dan gaat er ook een spraak uit. Naar ons als we nog onbekeerd zijn. En dat mis ik nou. Dat mis ik nu. Daar sta ik toch buiten, o God. Zoudt ge dan door die dierbare geest ook mij willen onderrichten. En dat geluk willen invoeren. En ook mij willen bekeren door u en tot u en om u. Zo zal ik ook eeuwig bekeerd zijn. Heere, gedenk ons dan nog en ga nog met ons mede. En geef dat we één ding niet meer kunnen. Onbekeerd doorleven. En dat wij er mogen zijn, Heere. Tot roem van vrije genade, toonbeelden van uw genade, ook in deze gemeente en in dit dorp. Gedenk ons in deze nieuw begonnen week. Heren, er zijn veel dingen die op ons af kunnen komen. Het allergrootste zal toch moeten zijn. Hoe word ik bij God verzoend? Maar ook al het andere wat er kan zijn. Als we uitzien. Maar ook vol van angst zijn. Over dingen die misschien komen gaan. U weet het allemaal. Hoe mens geschud en geschokt kan zijn. Zoudt ge dan nog met uw geest willen komen. Om ook daar ware rust te schenken. Om ook daar te leren wachten. Wat we ook vanmiddag hebben gehoord wachten op de God mijns heils. Heere, geef ons zo allen oefeningen. Tot uw eer, tot onze zaligheid. En dat uit genade. Amen. Ik neem ook hier de verantwoording voor. Mag ik dan toch vragen 97 te zingen, waar ik het toch verkeerd heb opgegeven. 97, het eerste vers. God heerst als opperheer. Dat elke juichend heer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit, der wolken donkerheid, hij vestigt zijn troon op heilige rijksgewoon, vol recht en wijs beleid. Het eerste van Psalm 97. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.